Goedemorgen. Echt zo'n prachtig nummer. Ik ben 29. Maar ik vind het nog steeds een geweldig nummer. Volgens mij is die echt al 30 jaar oud of zo, toch dat nummer? Toch? Het is echt opwekking onder de boekjes die ik niet thuis meer heb, zeg maar. Ik zei vorige week... In Jozua zei ik, misschien ben je het afgelopen jaar wel een jaartje ouder geworden. Nou, dat was iedereen natuurlijk. Maar ik zei al, ik ben 29. En zeker wel een jaartje ouder geworden. Maar dit zijn de nummers die ik toch altijd nog erg graag zing. Kan deze iets omhoog? Dat zal wel echt een... Nee, dat komt wel goed zo. Ja? Nog een beetje water. Kijk. Prachtig. Ja, perfect. Vorige keer was die ook zo laag. Toen stond ik terug te kijken. Toen leek ik echt zo'n... Hoe heet dat mannetje met die bult op zijn rug? Hè? Ja, die ja. Dan zag je zo mijn jasje zo hier nog zo. Ja, het zat er heel apart uit. Ik stuurde Agnes een mailtje van de week. Ik zeg, we gaan met Rebuild vasten deze week. Komende week. Dus het lijkt me tof om daarover te hebben. En toen zei Agnes, nou, dan heb je geluk. Of dat komt eigenlijk mooi uit. Want wij gaan ook vasten deze week. Dus dat komt vast goed. En ik wil het met jullie hebben vanmorgen over waarom vasten zo belangrijk is. En Sifra zei er al een paar mooie dingen over. Het is een onderdeel van het christenleven. Het is iets wat erbij hoort. Het is niet optioneel, zeg maar. En vaak behandelen we het wel als iets optioneels. Maar ik geloof ook vanmorgen, als je hier zit, is mijn verlangen dat je er iets meer van gaat ontdekken. Maar ook een vuur in je hart aangaat om hier wat meer mee te doen. Je mag alvast met mij opzoeken, Lucas 5, vers 33. Want dat gaan we zo lezen. En ik zei het al, vast is een belangrijk onderdeel van het leven als een discipel. Jezus... Die begint in Matthäus 5, begint hij zijn bergreden. En we kennen alle zaligsprekingen wel. En dan in Matthäus 6 vervolgt hij met drie elementen van het christenleven, zou je kunnen zeggen. Of van het leven als een volgeling van Jezus. En hij zegt drie keer, wanneer u bidt, dat is 1. Wanneer u liefdegaven geeft, dat is 2. En wanneer u vast, dat is 3. Dat zijn drie verschillende elementen in het christenleven waarvan Jezus niet vraagt of zegt, als u gaat vasten, of als u gaat bidden, of stel dat je gaat geven. Nee, hij zegt, wanneer u gaat vasten, of wanneer u gaat bidden, of wanneer u liefdegaven geeft. Bij Jezus is het niet een optie of, maar eerder een optie wanneer. En in die zin is vasten ook absoluut niet verouderd. In het Oude Testament komen we het heel veel tegen. In het Nieuwe Testament ietsje minder. En ik geloof dat er met de komst van de Jezus ook iets veranderd is in de sfeer van waarom we vasten. Of vanuit welke gedachten we vasten. Ik geloof dat er tussen het Oude en het Nieuwe Testament met de komst van Jezus en zijn verlossing daadwerkelijk nieuwe wijn gekomen is. En daar gaat de gelijkenis ook over die we gaan lezen in Lucas 5. Vanaf vers 33. Er staat, en zij zeiden tegen hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van u eten en drinken. Maar hij zei tegen hen, kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen, wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, dan, in die dagen zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed. Anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren. En de lap van het nieuwe past niet bij het oude. En niemand doet wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zelf zal eruit stromen. En de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe. Want hij zegt, de oude is beter. Tot zover. In deze, In dit stuk tekst wordt Jezus geconfronteerd met de vraag, waarom vast u discipelen niet? We hebben net gelezen, Jezus zegt dan, omdat de bruidegom er is. Hij zegt, ik ben de bruidegom en je laat de bruiloftsgasten niet vasten, terwijl de bruidegom er is. Hij zegt maar, als de bruidegom van ons weggenomen is, dan in die dagen zullen zij vasten. Nou, inmiddels vieren wij al 2000 jaar de dag van de hemelvaart, dat Jezus is opgevaren naar de hemel. En wij rijken als het uitzien naar zijn terugkomst. Dus de bruidegom is op dit moment van ons weggenomen. Is heen gegaan of is bij zijn vader in de hemel, wachtende totdat hij weer terugkomt. Dus in die tijd dat Jezus er niet is, zegt hij duidelijk, zullen zij wel vasten. En ik legde net uit dat bij Jezus niet de optie open staat of we gaan vasten of niet, maar wanneer. En ik geloof dat vasten, ik spreek heel vaak mensen die zeggen, ja, ik vind dat het een beetje zo extreem. Toch? Een beetje erg radicaal, zeg maar. Maar ik denk dat Jezus ook vrij radicaal was. En ik hoop dat je vanmorgen, als je gaat ontdekken wat vasten betekent, wat de kracht ervan is, waarom het zo belangrijk is, dat er ook iets in je aangaat voor een verlangen naar meer. En ik zeg altijd van, het is met vasten vaak, en ik bedoel dat niet lelijk hoor, maar vaak hebben we een klein beetje zo'n als ik maar gered ben mentaliteit. Volg je wat ik zeg? Zo'n gedachte van nou, als ik over de streep kom, dan heb ik het redelijk gedaan, zeg maar. Ik heb het offer Jezus aangenomen, ik ben zalig geworden. En ooit komt er een dag, dan zal ik hem ontmoeten. En dan ga ik over die streep en dan heb ik het gered. En ik vergelijk het dan een klein beetje met een auto. Dat we vaak zo'n beetje gedachten van hebben van, nou, als ik maar een auto heb. Als ik maar op mijn bestemming aankom. Maar ik geloof dat Jezus in die drie dingen nog veel meer weglegt dan wij zouden kunnen voorstellen. Over de rijkdom van het leven met Jezus. Over de heerlijkheid van het volgen van hem. Want er zit zo enorm veel kracht in bidden, vasten en geven. Dat kunnen we nog allemaal ontvouwen. En het is als we zeggen van nou, als ik maar gered ben of als ik maar gewoon normaal doe, dan kom ik wel aan. En het antwoord is ja, dan kom je zeker aan. Daarom moet je vasten, want dan kom je... Nee, slechte grap. Kom je zeker te weten aan. Absoluut, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar we hoeven ook niet te vasten voor verlossing, maar vanuit verlossing. Dus we vasten omdat we zalig zijn. En we vasten omdat we Jezus nu nog intiemer willen leren kennen en ons leven nog meer willen toewijden aan hem. En ik geloof, het is echt een stuk toewijding. Dus ik zei ook al, het is niet van, als ik maar een auto heb, een soort Fiat Fiasco, zeg maar. En met roest aan de zijkant. Ja, ik ben hier vanmorgen in de Hyundai i10 gekomen. Die heb ik ingeruild voor mijn enorm grote Volkswagen Kraftenbus waarmee ik toerde door het land en de baas op de weg was. En nu zit ik echt in zo'n autootje waar ik mijn hoofd zo nog net niet... Dat is niet wat God voor ogen heeft met ons leven. Hij heeft eerder een Ferrari voor ons voor ogen. Amen. Hier is iemand heel hard aan, man. Geen Fiat, maar een Ferrari, zeg maar. Ik heb dit voorbeeld wel eens eerder een keer gebruikt, ergens. En toen beschreef ik zo'n Fiat met zo'n eenzacht bandje, weet je wel, die zo. En dan het scheuren, of met roest aan de zijkant. En dat je zo hort het en stoont het op je bestemming aankomt, zeg maar. Onbewust leven we vaak zo, toch? Maar God heeft veel meer weggelegd voor ons. Zowel geest, ziel als lichaam is zijn verlangen voor ons overvloed. En ik ga niet zeggen dat je nu moet gaan geloven voor een Ferrari. Als je dat wil, moet je dat zeker gaan doen. De dag dat je hem hebt, moet je me bellen. Dan kom ik hem bekijken. Maar God wil ons zegenen op die drie gebieden. Zowel geestelijk, als emotioneel, in onze ziel, als lichamelijk, in materiaal. Maar goed, ik gebruikte dat voorbeeld bij een kerk. Achteraf kwam er een vrouw naar me toe. En die zei, dus jij vindt dat mijn leven met Jezus een Fiat is. Want ik vast niet. Ik zeg, nou, ik zeg, dat is niet zo. Ik zeg, ik maak een vergelijking. Ik zeg, maar waarom voel je je dan een Fiat? Ik zeg, want ja, blijkbaar voel je je dus een Fiat. Nou, goed. En het was uiteindelijk wel een mooi gesprek. 6 weken, het is waar gebeurd. 6 weken later rij ik heel ergens anders op een parkeerplaats. En ik geef voorrang aan diezelfde vrouw die ik toen gesproken heb. En je wil niet weten in wat voor auto ze reed. Het is waar gebeurd. Ze komt voorbij in de Fiat en we zwaaiden naar elkaar. Ik dacht, oh, wat erg. Soms maak je domme opmerkingen, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. God heeft voor ons voor ogen, Jezus heeft voor ons voor ogen, dat we een leven met hem in rijkdom hebben. Dat we hem dieper leren kennen. Dat we ons leven toewijden aan hem, ons leven op het altaar leggen, van dag tot dag. En zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik, Heer, gebruik mij. Alles wat van mij is, laat het weggaan. En dat gebed van ik wil doodgaan, want u moet meer levend worden in mij. Dat gebed, dat verlangen naar meer. Meer van zijn glorie, meer van zijn kracht. Meer van de vrucht van de Heilige Geest. Dat is het verlangen wat we zouden moeten hebben. Als discipelen, als christenen, als volgelingen van Jezus. En een reden waarom Jezus zegt, als ik er niet ben, dan zullen zij vasten. Ik geloof vasten helpt ons om te groeien in intimiteit. Kijk, als hij er is, dan zien we hem, toch? Van gezicht tot gezicht. Dan hebben we fellowship met hem. Dan volgen we hem, dan zien we hem, dan trekken we met hem op. Hij zegt, als ik er niet ben, dan zullen zij vasten. En Jezus zegt in dat Matthäus 6 stuk, spreekt hij ook over de binnenkamer. The secret place, de plek waar je met God bent. De plek waar je intimiteit hebt met hem. Waarin je hem leert kennen, waarin je zijn hart leert kennen. En geopenbaard ziet worden. Dus vast is een manier ook om intimiteit te hebben met Jezus. En we zoeken hem dus. We zoeken hem dus. Dat is wat vast is. We zoeken hem. We zoeken niet onszelf. We zoeken hem. En ik zeg altijd, vasten smaakt absoluut naar meer. Nou, hoe doe je dat nou, dat vasten? Ik moest denken aan Mordechai, die hoort dat, hoe heet die man ook weer, Haman, een plan heeft bedacht om alle Joden uit te moorden. En deze Mordechai, die gaat naar de stad. Volgens mij gaat hij zelfs in het midden van de stad staan op een plein. Dan scheurt hij zijn kleren en dan gooit hij as over zijn hoofd. En dan trekt hij een rouwgewaad aan. Of zeg maar zoals we vandaag de dag zeggen, hij was in zak en as, toch? Zo'n vieze zak, oud kleed, een rouwgewaad. Gelijk as op zijn gezicht. En Jezus die zegt in Matthäus 6, wanneer u vast, doe dan niet zoals de huichelaars doen. Die as op hun hoofd smeren, een rouwgewaad aantrekken. En zo door de stad lopen, want het vasten is zwaar. Ja, ik ben aan het vasten, broer. Ja. Oh, ja, ook zie het. Ja, je ziet ook, ja. Oh, broeder, vasten is moeilijk. Maar ik heb het ervoor over. Dat is vrij vertaald wat Jezus zegt. En niemand van ons doet natuurlijk as op zijn hoofd als die gaat vasten. Of trekt er rouwgewaad aan, toch? Niemand doet dat. Als je dat wel doet, zou ik er echt mee stoppen. Maar wat doen wij wel? Ik ken ze wel. Zo, de dopper. De dopper. Overal waar je binnenkomt, zet je die dopper neer. Nee, ik hoef geen koffie hoor. Nee. Ik ben aan het vasten. Of de Arab, die is nog erger. Oh. Ja, dat is gewoon water. Er zit geen toevoeging aan, want het is een Arab. Want ik ben aan het vasten. Arab. Jaren geleden was ik een keer op opwekking en toen sprak ik een stel. Die waren op dat moment aan het vasten. En die benoemde dat ongeveer 6 keer in dat gesprek. Nee, ik hoef geen cola, want we zijn aan het vasten. Ja, nee, we hebben elkaar ontmoet door middel van profetie. Dat is trouwens heel bijzonder. Ze zijn nu nog steeds bij elkaar en getrouwd. Ik denk dat dat 10 jaar geleden is of zo. Maar goed, en ze zeiden, nee, we hoeven geen cola, want ik ben aan het vasten. En nee, ik hoef niks te eten hoor, want ik ben aan het vasten. En we hoeven geen koekje, want ik ben aan het vasten. Dus na 5 keer vroeg ik ze, joh, zijn jullie soms aan het vasten? Of, Kijk, wij doen niet zoals die huichelaars, hè, zoals Jezus zegt. Wij doen geen as op ons voorhoofd. Maar oh, wat zijn wij goed. In echt, ik zie ze, ja, ik doe het, en ik heb het zelf ook gedaan. Ja, koud. Ik heb het heel koud. Koud. Poh, brrr, koud. Ik ben al 3 dagen aan het vasten. Ja, zonder vruchtensap en bouillon. Ja. Allemaal doen we dat. En de reden dat Jezus dat zegt is, Zij doen dat omdat ze door de mensen gezien willen worden. Dat is wat Jezus zegt. En hoe je het doet, maakt mij niet uit. Maar doe het niet. Want als je het doet om gezien te worden door de mensen, echt nou dan. Jezus zegt, dan heb je je loon al. Dus voordat je eigenlijk begint, of voordat je überhaupt al gaat zien en ontvangen wat God voor je klaargelegd heeft, heb je het loon al gekregen van de mensen. Heb je al eer gehad. En dan is je vaste tijd in principe al beloond, om het zo te zeggen. En we missen daarmee ook wat God voor ons heeft klaargelegd. En we missen daarmee ook wat Hij wil doen. Dus, niet je gezicht vervormen, ook geen dopper. Je mag natuurlijk wel water bij je hebben. Maar het gaat vooral om de houding die je hebt. Hè? En ook wel eens een keer iemand die zei, ik ga naar huis om te koken. Ja, niet voor mezelf hoor. Voor mijn kids. Want ja, ik ben aan het vasten. Kijk, als je als geweten gaat... Nee, maar hoe vaak doen we dit zelf ook? Even serieus. Ik heb het echt vaak gedaan. Even onbewust, weet je wel. Kijk, en je moet op een gegeven moment wel grenzen hebben. Ik was een keer aan het vasten toen. Toen ging ik naar Amsterdam, naar een revival week. En toen kwam ik, en toen onderweg terug gingen we... Wilden de gasten met wie ik was, wilden naar de KFC. Dus ik zei, nou prima. Volgens mij was het vorig jaar in deze tijd. Dus we gingen naar de KFC. En ik zei, joh, ik moet even naar de wc. En wil je wat eten? Ik zei, nee, ik hoef echt helemaal niks. Ik hoef helemaal niks, weet je wel. En ik denk, ik ga het niet zeggen, want ik hoef geen eer van mensen. Dus ik naar de wc en ik kom terug. En die gasten die ik had meegenomen, die hadden echt zo'n doos vol met chicken wings gekocht voor me. Ik zei, ja, sorry, ik ga het echt niet opeten, want ik ben aan het vasten. Dus je mag ook wel ergens een keer gewoon je grenzen aangeven, zeg maar. Maar het gaat erom dat je niet je gezicht vervormt. Want we vasten niet om heilig over te komen, maar we vasten om geheiligd te worden. Dat is wat vasten is. Niet om heilig over te komen. Niet voor anderen, niet voor God. Maar vasten om geheiligd te worden. En ik heb 4 redenen die ik met je wil delen. Als het gaat om vasten. En die je gaan helpen komende week. Want jullie gaan allemaal vasten, toch? Of is het optioneel? Ik weet niet hoe dat hier ging. Of hier gaat. Ik heb begrepen, jullie gaan komende week vasten. Ja. Mooi. Ja. Er zijn meerdere manieren om te vasten, hè? Ik zeg altijd, als je bijvoorbeeld zwanger bent of je geeft borstvoeding, kan je beter Daniel vasten doen, dus groenten met zuivel. Dat is wel belangrijk. Ik heb wel eens iemand gehad die had dat verkeerd gehoord. En daarbij stopte de borstvoeding. Ja, dat is niet echt handig. Dus ga er gezonder om. Maar ik kan me voorstellen dat jullie dat hier zeker doen, toch? Of niet? Mooi. Ik hoor nog weinig. Ik ben benieuwd. Nou, vasten moet je wel gezond doen. Dus je hebt meerdere manieren. Je kan vasten natuurlijk helemaal cold turkey, alles. Zoals Esther deed. Je kan zelfs zonder drinken doen. Dat zou ik niet aanraden. Drink wel water. Je kan vasten zoals Daniel deed. 21 dagen. Groenten. Je kan met zuivel toevoeging doen. Als je nog nooit gedaan hebt, bouw het een beetje op. Begin langzaam te stoppen met suiker en cafeïne. Hoofdpijn hoort erbij. Komt echt goed. Echt. Vasten is pittig. Maar het is niet zwaar en moeilijk. Snap je? Het is niet zo, dat. Het is echt wel pittig. En er gaan momenten komen dat je denkt, ik wil een broodje. Absoluut. Maar dan moet je uitreiken naar het levende brood. Mijn schoonzusje, die is 18, die maakt TikToks. En die zei op TikTok, vasten is eigenlijk dat als je wil reiken naar eten, dat je dan moet reiken naar God. Nou, is toch geweldig? 18 jaar. Ik ben trots op mijn schoonzusje. Jesaja 58. Daar verkondigt God aan Jesaja, of via Jesaja, de ongerechtigheden aan het volk Israël. En dan zegt hij tegen hen in Jesaja 58, vers 2. Hoewel ze mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat. Vers 3, terwijl zij zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie op uw vaste dag, zoekt u uw eigen wens. En beeld u al uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken. En om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden, als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Nummer 1, waarom vasten zo belangrijk is het geeft richting voor je leven. En met vasten verkondigen wij niet onze wil aan hem, maar verkondigen we zijn wil aan ons. Dat is wat vast is. Vast heeft niet als doel om onze wil door te duwen als het ware bij God en onze stem in de hoogte te laten horen en te zeggen, niet uw wil geschieden, maar mijn wil geschieden, Heer. Daar is vaste niet voor bedoeld. Vaste is bedoeld om richting te krijgen voor je leven en om de wil van God dan te gaan begrijpen voor die richting in je leven. Het zou goed kunnen dat je aan het einde van de komende week en je gevast hebt en je een paar doelen hebt opgeschreven, dat je partner niet veranderd is, maar dat jij veranderd bent. Dat is de kracht van vasten. Ik zie hier sommige mensen naar elkaar kijken, van hij heeft het tegen jou, weet je wel. Dat is de kracht van vasten, dat we richting krijgen voor ons leven en dat we gaan begrijpen wat Gods wil is. Niet onze wil, maar wat Gods wil is voor ons leven. En dat geeft richting. En hij zegt dan ook om je stem te laten horen in de hoogte. Vasten is, nogmaals, is geen religieuze schijnvroomheid. Waarbij we gaan zeggen, Heer, hier zijn wij. Ook al hoort u ons niet. Nee, God hoort ons. God hoort ons. God hoort ons. Hij ziet ons. En zijn verlangen is om richting te geven voor jouw leven naar zijn wil. En vaak betekent dat in zo'n vaste periode dat je langzaam maar zeker zelf verandert. Misschien niet de omstandigheden, maar dat jij zelf verandert. En vasten kan je doen in omstandigheden. We zien Nehemia, Esra, we zien Esther, Mordecai. We zien meerdere mensen in het Oude Testament die gingen vasten vanwege bepaalde omstandigheden. Of ze gingen een reis maken, of ze bedreven rouw, of ze stonden voor een belangrijke beslissing. Ook in het Nieuwe Testament zie je dat Paulus en de apostelen die waren aan het vasten toen Paulus en Barnabas werden uitgezonden. Toen waren ze met elkaar aan het vasten. En toen sprak de Heilige Geest. Vlak voor grote gebeurtenissen is het goed om te vasten. Om te begrijpen wat Gods wil is. Om te ontdekken wat Gods wil is. Efeze 5 zegt, begrijp wat de wil van de Heer is. Sommige vertalingen zeggen, probeer te begrijpen wat de wil van de Heer is. Dat hele woord probeer staat er niet. Het is een opdracht. We moeten ons uitstrekken om de wil van God te begrijpen voor ons leven. En met vasten verkiezen we om eten te laten staan, om ons los te maken van het aardse brood, om ons los te maken van ons vlees, zodat we ons vast kunnen maken aan hem en kunnen zeggen, Heer, ik zie uit naar wat u wilt doen. Wilt u mij richting geven voor mijn leven? Wilt u mij aanwijzen welke dingen ik wel en niet mag doen? Op cruciale momenten en gewoon een goed moment om het jaar mee te beginnen en te zeggen, Heer, wat is uw verlangen voor dit jaar? Wat mag ik gaan doen voor u? En wat wilt u doen voor mij? Wat wilt u doen in mij? Dus met vasten verkondigen we niet onze wil aan hem. Je mag wel doelen hebben. Je mag wel zeggen, Heer, hier struggle ik mee. Of deze dingen, hier loop ik mee. Wilt u me hierin helpen? Je mag wel doelen hebben. Maar we verkondigen niet onze wil aan hem, maar zijn wil aan ons. In die doelen. Nummer 2. Door te vasten groeien we in de kracht van de Heilige Geest. Wie was het eerste voorbeeld in het Nieuwe Testament die ging vasten? Jezus. Wist je dat Jezus nadat hij gedoopt was en de duivel op hem landde? Dan staat er in Lucas 4 vers 1 staat, Jezus vol van de Heilige Geest keerde van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Dus Jezus werd door de Geest geleid naar de woestijn. En hij was vol van de Geest. En dan staat er dat hij daar 40 dagen en nachten was. Hij werd verzocht door de duivel. En dan staat er, en hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen die voorbij waren, dus toen die dagen voorbij waren, toen kreeg hij honger. Dat staat er. Dus ja, het is mogelijk om te vasten zonder honger. Ja, hier, als je een Bijbel hebt, vers 2. Hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem en zei, er staat geschreven dat een mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Halleluja. En dan zien we aan het einde van dit verhaal, zien we in Lucas 4 vers 14, en Jezus keerde door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. Jezus was vol van de Heilige Geest. Jezus werd door de Heilige Geest geleid. Maar hij keerde door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. Nadat hij 40 dagen niks had gegeten en gedronken, maakte hij nog even een woestijnreis. Door de kracht van de Heilige Geest. En we hebben het nodig om te groeien als discipelen in de kracht van de Heilige Geest. Waarom? Om ons vlees te overwinnen. En volgens mij is het Derek Prince die zei: ik zal je dit vertellen. Je lichaam kan een geweldige dienaar zijn en een verschrikkelijke meester. Volgens mij zegt Derek Prince dat over het lichaam en de geest. Kijk, en we weten allemaal, we zijn opgebouwd uit geest, ziel en lichaam, toch? Maar we hebben het nodig om krachtig in de geest te worden, zodat onze ziel en lichaam gaan hellen of gaan overhangen naar wat de geest wil. En niet naar wat ons vlees wil. Als we gaan vasten, stoppen we eigenlijk ons vlees als het ware in de oven. En ik weet niet hoe jouw oven eruit ziet, maar als ik mijn oven open doe, dan ligt er altijd onderin, achterin, van die vieze, verbrande kaas. Die je aan ligt te kijken. Met 250 graden. Dat is wat er gebeurt met je vlees als je gaat vasten. Trap je vlees de woestijn in. En laat het verbranden. En het gebeurt als we vasten en we zeggen: Heer, hier ben ik. Ik zet mijn vlees als het ware zet ik uit. Of zet ik in de woestijn, zet ik in de oven. Laat ik daar op de plek waar het verbrand kan worden. Dan verandert je focus van wat je vlees wil. Verandert het naar wat de geest wil. En Romeinen 8 zegt. Ik kan hem even niet uit mijn hoofd citeren. Soms heb je dat wel eens. Romeinen 8 zegt. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Wie zegt dat wel eens? Ja, ik kon niet anders. Het gebeurde. En Paulus die zegt gewoon dodelijk, we zijn niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Vlees dood je niet met vlees. Volg je me? De begeerte van het vlees dood je niet met discipline. Dood je ook niet met je best doen. Dood je ook niet met nog harder proberen zelf. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Vlees kan alleen gedood worden door de kracht van de geest. En ik vergelijk het wel eens met een soort weegschaal. Stel dat die hefboom van die weegschaal is onze ziel. En die doet dit, weet je wel. En aan de linkerkant is ons vlees. En aan de andere kant, voor jullie rechts, en aan de linkerkant is de geest. Wat we doen is onze ziel, ons denken, onze emotie, ons gevoel, ons willen, ons verlangen, ons hart. Zit allemaal in die ziel. En ons lichaam, ons vlees wil van alles. Wil lekkere dingen, wil comfortabel zijn, wil zichzelf verdoven. Wil van alles om maar de pijn te vergeten van dit leven. En als we naar het vlees leven, dan luistert onze ziel naar het lichaam, naar het vlees. En dat is waarom Derek Prince zegt, het lichaam kan een geweldige dienaar zijn en een verschrikkelijke meester. Als je leeft naar het vlees, dan ga je ten onder. Maar als we zwaar worden, als we vol worden van de kracht van de Heilige Geest, gaat onze ziel luisteren, gaat ons denken, ons willen, ons verlangen, ons hart, gaat zich overhellen naar de kracht, naar de Heilige Geest. En vanuit die Heilige Geest worden we getransformeerd. Vanuit de kracht van de Heilige Geest wordt ons lichaam niet langer een meester, maar een dienaar. Worden onze lichaamsdelen worden er wapens van gerechtigheid, zegt Romeinen 6. Geen wapens van ongerechtigheid, van zonde, maar wapens, hè? Dus niet een pennetje of zo, hè? Zwaarden, speren, tanks, F-16's. Het worden wapens van gerechtigheid. Isaiah 58 zegt dan, daar waar wij komen, zal zijn gerechtigheid voor ons uitgaan. Als we ergens komen, gebeurt het al. Dat is wat er gebeurt als ons lichaam dienaar wordt van de Heilige Geest. En van wat Hij in ons wil doen. Dus trap je vlees de woestijn in. Het is echt nuttig. Het helpt je om zonde, slechte patronen en verkeerde gedachten af te leggen. Als ze daar in het vuur liggen, als ze daar in die oven liggen. En tegelijkertijd te groeien in de kracht van de Heilige Geest. Want we worden leeg van onszelf en vol van de Heilige Geest. Dat is wat er gebeurt als we gaan vasten. Psalm 109 zegt, mijn knieën knikken van het vasten. Nou, dat is heel goed, want dan kom je dus op je knieën terecht. Ja, dat is wat er gebeurt met vasten. We worden zwak van onszelf, zodat we krachtig worden in de geest. We worden zwak van onszelf, zodat we krachtig worden in de geest. En nummer 3 is, we worden vol van het levende brood. Ik las net ook al in Lucas 4, vers 4. Jezus zegt, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord van God. En wat is Jezus? Jezus is het levende brood. Niet het dode brood. Niet het over de datum brood. En ook geen brood uit zo'n supermarkt, wat na een dag al niet meer lekker smaakt. God is Jezus is levend brood. Hij is het vlees geworden woord. Niet het papier geworden woord. En dit papier geworden woord wat we hebben, is noodzakelijk om de gedachtes, het karakter en de wegen van God te leren kennen, te lezen. Maar het gesproken woord, de rema, is om ook daadwerkelijk openbaring te krijgen. Kijk, we hebben woord en geest nodig om te leven. Niet alleen woord en niet alleen geest. We hebben ze allebei nodig om te leven. We hebben ze allebei nodig om op te groeien. En Jezus zegt, maar een mens zal leven ieder woord van God. Dus dat woord is rema. Ieder gesproken woord van God. Elke openbaring die we van hem ontvangen. Die altijd hier vandaan komt. Er bestaat niet zoiets als, de geest zei tegen mij dat, ook al staat het andersom in het woord. Zoiets bestaat niet. Het woord zegt, en de geest openbaarde me dat. Dat is hoe het werkt. Logos en rema. We gaan lezen in Johannes 6. Vanaf vers 51. Er staat, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan reden twisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? En Jezus dan zei tegen hen, voorwaar ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vader het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal tot in eeuwigheid leven. Weet je waarom deze mensen allemaal achter Jezus aankwamen? Omdat hij net in Johannes 5, 5000 mannen los van kinderen en vrouwen te eten had gegeven. Fysiek brood. En deze mensen die komen allemaal achter hem aan en die zeggen, Heer, we willen meer van dit soort wonderen. Heer, geef ons meer van die tekenen. En Jezus die zegt, de Joden zoeken een teken. En Paulus die zegt in een van zijn Korintische brieven, en de Grieken zoeken wijsheid. Terwijl het teken recht voor je neus staat. Dat is wat Jezus zei tegen die mensen die hem volgden. Die mensen die gingen achter hem aan vanwege de tekenen die hij deed. En hij zegt, je kan niet leven van brood alleen. Je hebt het levende brood nodig. Hetgene wat je leven geeft tot in eeuwigheid. Zoals aan Johannes 7 zegt, stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien. Of in Johannes 3 of 4, wie van mij drinkt zal nooit meer dorst hebben. Jezus zegt, ik ben het levende brood. En ik ken verhalen van mensen die na 3 dagen vasten enorm veel trek kregen. En die met de lunch niet gingen eten, maar gingen bidden. Met een enorm hongergevoel. En na het lunch bidden, stopten en vol zaten. Alsof ze zojuist een Bourgondisch diner naar binnen hebben zitten werken. Dat is wat er gebeurt als we gaan vasten. Is we worden leeg van onszelf, zodat we vol worden van het levende brood. Zodat we vol worden van Jezus. Zodat we vol worden van leven. Zodat we niet onszelf vastmaken aan het aardse, maar ons vastmaken aan het levende brood. En zeggen, ik wil leven in overvloed. Ik wil zien en ervaren wat het is om in uw voetsporen te wandelen. We worden leeg van onszelf. Zodat we vol worden van het levende brood. En Jezus zegt daar zelf over, dat is leven. Dat is leven. Jezus is niet het papier geworden woord. Hè? Jezus leeft vandaag en tot in eeuwigheid. Geloven we dat? We zeggen allemaal amen als we het zeggen, maar is het ook zo? Jezus leeft nu op dit moment en zegt, wie van mij eet zal leven hebben tot in eeuwigheid. Halleluja. Dat is de belofte die hij geeft in zijn woord. En als we ons losmaken of als we leeg worden van dat aardse brood, dan worden we vol van hem. Dan gaan we hem meer en meer aanschouwen, meer en meer zijn wegen begrijpen. En meer wandelen in de dingen die hij voor ons heeft klaargelegd. De Joden zoeken een teken, de Grieken zoeken wijsheid. Maar Jezus alleen is het teken. We vasten niet om de tekenen te zien toenemen. We vasten om het teken nog beter te leren kennen. En die intimiteit met Jezus in die binnenkamer, in dat proces van vasten, zal ze weer gaan niet kennen. En ja, daaruit voortvolgen al die andere dingen, absoluut. We worden vol van het levende brood. Dus nummer 1 is Gods wil begrijpen richting voor je leven. Nummer 2 is groeiende kracht van de Heilige Geest. Nummer 3 is vol worden van het levende brood. En nummer 4 is vasten helpt ons om te wandelen in geloof. En dit is best een bekend voorbeeld. Misschien ken je het wel, misschien ken je het niet. Maar toen Jezus terugkwam van de verheerlijking op de berg, toen trof hij beneden aan een maanzieke jongen met een stel farizeeën die aan het reden twisten waren. En zijn discipelen. En ze staan daar een beetje te klooien met elkaar. En de vader van die maanzieke jongen die zegt, je discipelen of uw discipelen kunnen de demon niet uit mijn zoon wegdrijven. Jezus komt daar naartoe, stelt eerst een paar vragen. Gaat een heel gesprek aan met die man. Een soort pastorale begeleiding was dat, hè? Dus dat is soms ook noodzakelijk als het gaat over een bevrijding. Daar gaat de preek niet over, maar goed. En dan zegt hij tegen die discipelen, zegt hij in Matteüs 17, ik lees het even uit Matteüs 17 hoor, je kan het ook in Marcus 9 lezen. Zegt hij, Jezus antwoordde en zei tegen de discipelen, o ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Jezus bestrafte die demon. De demon ging eruit. Die maanzieke jongen was bevrijd. En toen waren ze weer alleen. En toen vroegen de discipelen aan Jezus, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. En dan zegt hij in vers 21, maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. En voor de echt ouderen onder ons, wie leest hier nog de Statenvertaling? Kijk, dat stemt mijn hart goed. Als prediker. Wat staat er in de Statenvertaling hier? Dit geslacht gaat niet uit dan door bidden en vasten. Wat is een demon? Een demon is een geest. Wat is een geest? Een geest is een wind. Wat is een demoniet? Een mens. En daarmee dus ook geen geslacht. En ook de grondtekst spreekt nadrukkelijk over geslacht. En als Jezus tegen die zegt, tegen die discipelen zegt, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Dan zegt Jezus niet, omdat u te weinig gebeden heeft en gevast heeft. Nee, hij zegt vanwege uw ongeloof. Dus het ongeloof van de discipelen resulteerde erin dat ze onvoldoende geloof hadden om die demon uit te drijven. En veel mensen denken dan van, oké, dus bij speciale demonen moeten we meer bidden en vasten. En dat is op zich, denk ik, niet erg. Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Er bestaat niet zoiets als een speciale demon. Ja, ze zijn er wel, maar ze zijn niet... Ja, ze zijn net zo zwak als al die anderen, toch? Ja. Wat Jezus hier bedoelt is, als je vast en bidt, dan werk je het ongeloof eruit. Het ongeloof moet uit de discipelen gewerkt worden. Hoe? Door een levensstijl van bidden en vasten. Niet eenmalig, als je een demon er niet uitkrijgt, dan weer terug, dan gaan bidden en vasten. Dat kan een keer gebeuren, dat is helemaal niet erg. Maar juist een levensstijl van bidden en vasten. Waarom? Om het ongeloof eruit te werken, zodat we toenemen in geloof. Dat is wat er gebeurt als we vasten. Onze ongelovig vlees, onze ongelovige gedachten, onze ongelovige wandel wordt onderhevig aan de gave van geloof die ons gegeven wordt. En geloof is een gave. Dus het wordt gegeven. Je kan het niet kopen, je kan het niet opwekken. Je kan niet harder gaan springen waardoor je meer geloof krijgt. Een tal van manieren die we vaak hebben. Geloof wordt gegeven. Vaak hebben we dat geloof al in ons, maar is het ons ongeloof wat tegenspreekt? Is het ons ongeloof wat wederspreekt? Vaak is het geen kwestie van geloof bouwen, maar een kwestie van ongeloof eruit trappen. Dit soort gaat enkel en alleen uit door bidden en vasten. We moeten ons ongeloof eruit vasten, zodat we kunnen wandelen in geloof. Waarom? Om de dingen te doen die Jezus ons heeft opgedragen. Snappen jullie dat gedeelte over vasten of geslacht en demonen? Of moet ik dat nog wat beter uitleggen? We vasten dus niet om die demon eruit te werpen. We vasten om het ongeloof eruit te werpen, zodat we die demon eruit kunnen werpen. Dat is dus een levensstijl. Dus het is inderdaad niet dat je één keer tegen een demon aanloopt en dat je denkt, zo, die is wel echt heel sterk. En dan gaat bidden en vasten. Zo werkt het dus niet. Het is een levensstijl van bidden en vasten waarmee we dat ongeloof eruit werken. Nou, wie kent die prachtige tekst uit Jesaja 61 die Jezus ook opleest in Lucas 4 vlak nadat hij uit de woestijn terugkomt. En dan loopt hij naar de synagoge en dan doet hij de boekrol van Jesaja open. En dan leest hij in Jesaja 61. De geest van de Heere Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Waarom? Om het goede nieuws te verkondigen en uit te roepen het jubeljaar. Het jaar van het welbehagen van de Heer. Dat is wat Jezus ging doen direct nadat hij uit de woestijn kwam. En wat zijn de kenmerken van het jaar van het welbehagen van de Heer of het jubeljaar? In de tijd van Israël was het jubeljaar, na 7 keer 7 jaar, dat is 49, was het 50ste jaar, was het jubeljaar. Het jaar van het welbehagen. Wat gebeurde er dan? Slaven werden vrijgelaten. Mensen die vanwege schuld hun grond hadden moeten inleveren, die kregen hun grond terug. Mensen die schulden hadden, die schuld werd hen kwijtgescholden. In materiële zin werden mensen verlost en bevrijd. En dan zegt Jezus, en hij leest die tekst uit Jesaja 61, en wij lezen hem ook even uit Jesaja 61. Of ik lees hem voor jullie voor, je hoeft hem niet direct op te zoeken. Dan zegt hij, de geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God. Dat is wat Jesaja profeteert. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God. Dus denk even een belangrijk detail. Toch even gaan noemen. Ik geloof dat jullie het niet erg vinden als het iets langer duurt natuurlijk. Ik vind geen enkele kerk erg. Vers 19. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Punt. En in Jesaja 61 staat. Het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. En hij zegt in Lucas 4. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Jezus zelf was de vervulling van het welbehagen, het jaar van het welbehagen van de Heer. En de dag van de wraak, die komt nog. Maar met de komst van Jezus splijt hij als het ware de geschiedenis doormidden. Kondigt hij het jubeljaar aan, het jaar van het welbehagen. En wachten we nu nog op de wraak van God, de toorn over deze wereld. Maar met de komst van Jezus is het welbehagen, het jaar van het welbehagen, in vervulling gegaan. En wat zegt hij dan? In Jesaja 61, vers 3. Om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Wat zegt Jezus in Matthäus 6 tegen die discipelen? Wanneer u vast, trek dan geen vervormd gezicht, doe geen as op uw voorhoofd, maar was uw gezicht. En zalf uw hoofd met olie. We vasten niet voor verlossing, maar vanuit verlossing. We vasten niet om verlossing te ontvangen, maar zoals Jesaja 58 ook zegt, om verlossing te kunnen brengen. Om beschikbaar te zijn voor God en te zeggen, Heer, hier ben ik. Leid mij. Stuur mij. Werk in mij. Werk door mij. En dan staat er in Jesaja 61, vers 3. Vreugdeolie in plaats van rouw. En een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Jezus zegt, doe geen rouwgewaad aan. Niet in zak en as, maar in lofgewaad en olie. En dat is een houding waarmee we mogen vasten. Niet als een soort calvinistische zelfkastijding. Onszelf een zak en as hullen, om daarmee maar iets gedaan te krijgen bij God. Maar om vanuit een verlangen, om vanuit de verlossing die we hebben gekregen in Jezus, niet te vasten in zak en as, maar in lofgewaad en olie, en te zeggen, Heer, hier ben ik. En hij zegt in Matthäus 6, was uw gezicht en zalf uw hoofd met olie. En ik begon mijn preek met het lezen uit de gelijkenis in Lucas 5. En Jezus die zegt, nieuwe wijn moet in nieuwe zakken. En wijn is het beeld van het bloed van Jezus. Wijn is het beeld van verlossing. En hij zegt, vast niet zoals vroeger, vast niet voor verlossing, maar vast vanuit verlossing. Hij zegt, I've got some new wine. Ik heb nieuwe wijn. Een nieuwe wijn moet wel in nieuwe zakken. Nieuwe wijn kan niet in oude zakken. We kunnen niet vasten en onszelf als een gebogen rietje, zoals Jesaja 58 zegt. Kruipend voor zijn troon komen. Wij zijn geen wezen, zegt de Bijbel. We zijn geen wezen. We zijn kinderen van hem. Ze hoeven niet in zak en as, maar we hebben nieuwe wijn ontvangen, verlossing. En weet je hoe wijnzakken in die tijd vernieuwd werden? Ja, dit is echt geweldig. Ja, ik vond het zo'n mooie ontdekking. Ze worden gewassen in water. Ze worden gescrubt in water. Water. Water, water. En uiteindelijk als die dingen helemaal schoon zijn, als ze helemaal weer toppie-joppie zijn, dan is het leer nog steeds wel oud. Nou, en wat doen ze dan? Dan smeren ze die wijnzak weer in met olie. En zo krijg je een vernieuwde zak. En ook wij. Of je een vrouw bent of een zak bent. Ook wij mogen vernieuwd worden in ons denken. Elke dag opnieuw. Wij mogen onszelf brengen voor de troon van God. En te zeggen, Heer, we danken u voor het offer van uw Zoon Jezus. We danken u voor de liefde die u voor ons heeft overgehad. Voor de verlossing die u ons heeft gegeven in hem. Dat u ons wil geven een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Dat u ons wil geven olie in plaats van rouw. En een sieraad in plaats van as. En we weten allemaal waar het beeld van olie en het beeld van water voor staan. We mogen vanuit verlossing, wetende dat we gewassen zijn in water en in het bloed van Jezus, witter dan sneeuw gemaakt zijn, gedoopt met de Heilige Geest, gevuld met de Heilige Geest, mogen wij vasten met het oog op hem. Om te ontvangen wat zijn wil is voor ons leven. Om leeg te worden van onszelf, zodat we vol worden van hem. Om krachteloos te worden van onszelf, zodat we groeien in de kracht van de Heilige Geest. Om het ongeloof eruit te werken, zodat we gaan leren wandelen in geloof. Dat is waarom vasten zo belangrijk is. Vader, dank u wel, Heer, voor deze prachtige plek. Heer, en deze prachtige mensen. En Heer, we willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor uw Zoon Jezus. Heer, en we willen ook belijden dat we zonder u nergens zijn. We willen ook belijden, Heer, dat we zelf zijn als een zucht in de wind, zoals Psalm 90 zegt. Heer, ons leven is zo voorbij. Heer, en toch koos u ervoor om voor ons allemaal uw Zoon te geven. Heer, en we zijn zo dankbaar daarvoor. En we kunnen onze dankbaarheid niet genoeg uiten naar u. Heer, als we zo aan het begin van deze week staan, een week van vasten en gebed, Heer, dan zien we zo uit naar wat u in ons wil doen. Heer, we verlangen er zo naar om te groeien in de kracht van de Heilige Geest. Om vol te worden van het levende brood. Om richting te krijgen voor dit nieuwe jaar. En om te leren wandelen in geloof. Heer, we bidden dat deze week zijn weerga niet zal kennen. Heer, we bidden dat er impact zal zijn. Heer, iedereen die meedoet. Deze hele gemeente. Dat dit een plek zal zijn waar de heerlijkheid van God als het ware stroomt door de wijk heen. En niet als het ware, maar in het echt. Heer, we bidden dat dit een plek zal zijn waar u woont, waar u stroomt, waar u werkt en beweegt. We bidden dat dit een plek zal zijn van verlossing, van heling, van bevrijding. Heer, dat dit een plek zal zijn waar mensen u zullen leren kennen, tot geloof zullen komen. En een plek zal zijn waar de cultuur van uw koninkrijk is, die haak staat op de cultuur van deze wereld, maar wel leven geeft. Ik wil u danken voor uw Zoon Jezus, die gekomen is om leven te geven in volheid en leven te geven tot in eeuwigheid. Ik bid zo voor iedereen die hier zit, dat dus openbaren of ze mee mogen doen. Of op welke manier. Heer, maar we bidden dat het niemand onveranderd laat in deze ruimte. In de naam van Jezus. Amen.